Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, naar mij, dan is de ziel de weg gelopen heeft.
Ja, dat is hem. Even bijschrijven, Fies.
Dat Christus
pak je wel weer op. Dus deze zingen. Ja?
Hier wijs mij. Luisteren naar de Heer, maar op de derde avond. Oh. was er geen eten meer. Er was nog wel een jongen die iets beter had. Hij gaf het aan de Heere. Het was zijn hele schat. Vijf broden en twee vissen. Het was niet eens zoveel. Maar toen deze zegende, kreeg iedereen zijn deel. Ja, Jezus deed een wonder, want hij heeft alle macht. Maar denk eens aan die jongen, die het bij Jezus bracht. Het broden en twee vissen, het was niet eens zoveel. Maar toen deze zegende, kreeg iedereen zijn deel. Met broden en twee vissen, het was zijn hele schat. Zou jij ze kunnen missen, als jij iets anders had?
Gaan we erop. Ja, ik dacht, erop is wel hoog, maar iedereen zingt mee. Dat is dan zo. Gaan we bij de wonder, dus dan
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom hier en ook als u thuis of elders met ons mee deze dienst meebeleeft, hartelijk welkom. In deze dienst hoop voor te gaan dominee Van Pelt, ook van harte welkom. In deze zomerperiode houden we gezamenlijke diensten met de GKV. Vanmiddag is de middagdienst om 16:30 in de Kandelaarkerk. En vanaf volgende week zijn de gezamenlijke middagdiensten weer hier in de kerk en begint het om 17:00. Op zondag 17 juli is in het gezin van Marco en Petra van der Leden een zoon geboren. Ze noemen hem Aaron Elias. Ook van deze kant van harte gefeliciteerd aan, ook aan de grootouders. Ooms en tantes, van harte gefeliciteerd. Nog één mededeling, de bloemengroet gaat vandaag naar onze zuster de Heer. Wij willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 303, de versen 2, 4 en 5. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
In een moment van stilte en eerbied bereiden we ons voor op het verdere van deze dienst. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 77, vers 4 en vers 6. We gaan luisteren naar de wet van de Heere onze God en zingen daarna opwekking 687, Heer, wijs mij uw weg. Wijs mij uw weg, dat is een gebed, we zingen dat straks. Maar ook met de allerbeste weg, daar heb je nog niet zoveel aan als je zelf geen stap zet, als je bewegingloos stilstaat. En daarom is het zo belangrijk als we naar de wet van God luisteren, dat we mogen beseffen, niet alleen dat we in onze zonden en ongerechtigheden God zo vaak teleurstellen en stilstaan of achteruit wandelen, maar dat Jezus de weg voor ons is gegaan, alles heeft volbracht en dat Hij zijn geest zendt om ons in beweging te zetten op de weg achter hem. En als het dan een keer misgaat, dan word ik niet keihard afgerekend op mijn fouten, maar dan mag ik rekenen op het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonde, en zijn geest die mijn hart keer op keer vernieuwt. Zo luisteren we naar de woorden die God spreekt. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult niet echt breken. U zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten we samen gaan bidden om Gods zegen over deze dienst. Daarna volgt de dienst van het offer. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor de zending. En dan antwoorden we daarop met Psalm 100, vers 1, 2 en 4. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, we danken u voor die zegen die u geeft, elke week opnieuw. Een dag om u te ontmoeten. Een dag die u geheiligd en gezegend heeft, om er samen van te genieten, allereerst met u en ook met elkaar. Wat kan dat in de hectische wereld waarin wij elke dag zijn, een opluchting zijn dat er ook een dag is om eens aan u toe te komen, aan elkaar toe te komen, aan jezelf toe te komen. Het kan ook anders zijn dat we zo druk zijn dat het eigenlijk bijna moeilijk is om tot stilstand te komen en dat de zegen van de zondag ons zomaar uit handen glijdt. Daarom bidden we, maak ons hart stil. Zet ons stil bij u, bij uw woord en geest. En dat we ruimte mogen vinden bij u, maar ook in ons hart, om de woorden van u tot ons te laten doordringen. Zodat ze als zaad gezaaid worden in de akker van ons leven en op uw tijd vrucht zullen dragen. Het is voor veel mensen al vakantietijd. Misschien zijn er ook in deze gemeente al heel wat vertrokken die misschien ook op een afstand meeluisteren. Zegen ook hen. En als wij het hier nog een tijdje misschien moeten volhouden, of langere tijd, draag ons dan, houd ons vast zoals u dat alleen kan. We merken in deze wereld dat het voor veel mensen moeilijker wordt om elkaar te begrijpen. De polarisatie slaat toe in de politiek, in het maatschappelijke leven. En misschien ook wel in de kerk. Wij geloven dat er één is die ons kan samenbinden. Dat bent u. En u heeft laten zien dat u alle tegenstellingen die er kwamen na de torenbouw van Babel, dat u ze kunt opheffen door uw geest, die mensen aan u verbindt en aan elkaar. Daarom bidden we dat die geest ons ook als gemeente aan elkaar en aan Christus verbindt. En ook als kerken aan elkaar verbindt. En dat we zo ook iets mogen uitstralen naar deze wereld, waar de tegenstellingen zo scherp kunnen zijn. Wij bidden u voor deze wereld. Ontfermt u zich over deze wereld. Denkt u aan die moeitevolle situatie in de Oekraïne en de oorlog die nog altijd voortgaat. Wilt u alle initiatieven die tot vrede kunnen leiden, wilt u dat zegenen en aan mensen wijsheid voor geven. Wees op al die plekken in deze wereld waar uw vervolgde en verdrukte kerk bijeenkomt. Geef moed om het vol te houden. Laat uw woord zeer nabij zijn als vaste rotsgrond om op te bouwen. Wilt u ons hier ook vasthouden? Mogen we positief in het leven staan door de genade van u? Help ons als we verder af zijn van u om dichterbij te mogen komen. Help ons als we al lange tijd in het geloof met u verbonden zijn om verder te groeien, om door te groeien. En zo samen iets te mogen betekenen in uw gemeente en in deze wereld. Houd ons zo dicht bij u dat we de zegen van deze dienst en deze zondag ten volle mogen ervaren. Wilt u daarom ook wegdoen wat het in de weg kan staan, onze zonde, de afstand van ons hart, de liefdeloosheid, misschien wel allerlei andere negatieve gevoelens naar u of naar andere mensen. Mogen wij ze in uw handen leggen, neemt u het weg. Mag het bloed van Christus ons reinigen en heiligen en aan u verbinden. Om zo u de lof en de eer te geven in deze dienst, maar ook voor altijd. Dat bidden we uit genade om Jezus wil. Amen.
Thank you.
We gaan luisteren naar het lied Vijf Broden en Twee Vissen, het lied met de kinderen. En dan komt dat nou mooi uit. Dat is precies ook waar de schriftlezing over gaat. Lucas 9, vers 10 tot 17. En na de schriftlezing zingen we dan uit Psalm 72, vers 10 en 11.
Wij willen lezen uit Lucas 9, te begin bij vers 10. En toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden zij hem alles wat zij gedaan hadden. Hij nam hen mee en vertrok alleen met hen naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaida heette. Toen de menigte dat merkte, volgden zij hem. Hij ontving hen en sprak tot hen over het koninkrijk van God, en hen die genezing nodig hadden, maakte hij gezond. De dag begon te dalen. De 12 kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem: stuur de menigte weg, opdat zij naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan om onderdak en voedsel te vinden, want wij zijn hier op een eenzame plaats. Maar hij zei tegen hen: geeft u hun te eten. Ze zeiden: wij hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. Er waren namelijk ongeveer 5000 mannen. Maar hij zei tegen zijn discipelen: laat hen gaan zitten in groepen, elk van 50. En zij deden dat en lieten allen plaatsnemen. En nadat hij de 5 broden en de 2 vissen genomen had, keek hij op naar de hemel en zegende ze, brak ze en gaf ze aan de discipelen om aan de menigte voor te zetten. En zij aten en werden allen verzadigd. Wat zij over hadden van de stukken brood werd opgeraapt, 12 manden. Tot zover.
De tekst voor de verkondiging gemeente is uit dit gedeelte, Lucas 9. Daarvan deze woorden uit vers 13, de woorden die Jezus spreekt tegen zijn discipelen, geeft u hun te eten. Straks na de verkondiging antwoorden we dan met het zingen van Psalm 72, vers 10 en vers 11. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wie is God? In de wereld om je heen zul je die vraag niet vaak te horen krijgen. En als het er een keer over gaat, maken de antwoorden je misschien niet heel veel wijzer. Want je collega zegt, ja, ik geloof wel dat er iets is, maar verder komt het dan niet. En de meeste van je buren en klasgenoten zeggen, God bestaat helemaal niet. En dan is daar ook eigenlijk alles wel mee gezegd. Je zou verwachten dat je in de kerk meer te weten komt over wie God is. Maar dat klopt ook niet altijd. Want er zijn zat kerkmensen die allang weten wie God is. God is liefde, hij is je vriend, hij zegent je, hij zorgt voor je. Je herkent die geluiden vast wel als je vaker in de kerk komt. Aan de andere kant zijn er ook kerkmensen die met net zoveel stelligheid beweren dat God streng is. Dat hij de zonde straft. Dat hij allerlei moeilijkheden op je levenspad brengt om je op de proef te stellen. En alles wijst erop dat hij spoedig terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. En o wee als je dan aan de verkeerde kant staat. Ook die geluiden herken je misschien wel. En je vraagt jezelf af, wat is nou het goede antwoord? Daarom is het zo verrassend dat God zelf die vraag keer op keer aan de orde stelt. Wie is God? Tenminste, dat is wat je Jezus ziet doen in het stukje uit Lucas 9 dat we gelezen hebben. De ene keer klinken de woorden van Jezus als een steen in de vijver. En de andere keer als een fluistering in de wind. Maar je hoort hem die vraag iedere keer weer stellen. Bij mensen die helemaal niet in God geloven. Maar ook bij mensen die met God en geloof zijn opgegroeid. Wie is God? En wie is God voor jou? Jezus is er niet zomaar klaar mee. Toen hij met zijn leerlingen door Israël trok. En ook vandaag komt hij ons met die vraag lastigvallen. Wie is God voor jou? Wat heb jij nou van hem opgevangen in je leven? En wat je ervan hebt opgevangen, klopt dat nou ook met wie God werkelijk is? Nou, daar kan je lang en heel theoretisch over gaan praten en dan ondertussen je hart erbuiten laten, maar dat is in de Bijbel nooit de bedoeling. En Jezus die zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Nou, hoe concreet wil je het hebben? Dat betekent toch dat je bij Jezus moet zijn om God echt te leren kennen. En dat je bij Jezus moet zijn om te checken of het nou ook klopt wat jij tot nu toe in je leven hebt geleerd over God. Nou, dat is iets in een gemeente wat heel belangrijk is, want alle ouders willen natuurlijk heel graag dat hun kinderen leren wie God is voor hen, voor ons. En dat is ook heel belangrijk als je iets wilt uitstralen naar buiten toe, naar mensen die nog niet weten wie God is, dat je als gemeente aan mensen kunt laten zien, zo is God nou. Maar je zegt toch niet tegen je kinderen of tegen mensen die belangstelling hebben, nou, hier heb je een Bijbel, alsjeblieft, lees maar en als je hem uit hebt, dan weet je wie God is. Wij zijn niet alleen lezers van de Bijbel, maar ook getuigen van Gods woord. Als ouders zijn we ook opvoeders en je kinderen kijken naar jou. Wat heb jij er nou van opgevangen? En hoe werkt dat dan in de praktijk van jouw leven, pa en ma? En wat voor effect heeft dat in ons gezin? En dat is natuurlijk ook in de gemeente. Mensen van buiten kijken naar je als gemeente. Hoe gaan ze daar nou met elkaar om? Kan ik daar iets van God in terugvinden? Ja, dan proef je wel, als het erover gaat wie God is, daar kan je nooit echt van hart tot hart over praten met elkaar, buiten jouw eigen levensweg en je eigen geloofsweg om. Hoe heeft God jouw levensweg geleid tot hiertoe? En wat heb je daar nou van geleerd? Of misschien wel juist afgeleerd? Dat is mooi met kinderen. Hè? Ik merk het aan mijn kleinkinderen ook iedere keer. Die hebben heel snel in de gaten of het echt is wat jij zegt. En daarom is dat zo kostbaar. Wat je zelf in je leven hebt geleerd van God. En dat je daarover met elkaar kunt praten van hart tot hart. Want die kleintjes, maar ook mensen van buiten, die voelen feilloos aan. Wat ik nou hoor, dat is echt. Hier kom ik antwoorden op het spoor van vragen waar ik nou echt zelf mee zit. En als het nou zo werkt in de praktijk van mijn opa of mijn vader of mensen die ik ken. Als het nou zo werkt in de praktijk van hun leven, dan kan ik in dat spoor ook God leren kennen. En met hem leven. En precies die twee elementen vind je hier in Lucas 9 terug. Dat meer algemene, wie God is zoals je dat vanuit de Bijbel kunt leren. Maar dat tweede ook, dat persoonlijke. Wie is God nou voor mij? En hoe werkt dat in mijn eigen leven? En wat kan ik daar dan mee? Nou, laten we daar eens nauwkeurig naar kijken vanuit dit gedeelte. De evangelist Lucas vertelt ons in vers 10 dat Jezus zijn leerlingen meeneemt naar een eenzame plaats. Of meer letterlijk vertaald, naar een woestijnplaats. Daar krijgen ze straks op een wonderlijke manier te eten van Jezus. Wie een beetje thuis is in de Bijbel, herkent onmiddellijk de verbinding naar het Oude Testament. Want jongens en meisjes in de kerk, je weet toch, in het Oude Testament wordt het volk Israël verlost uit Egypte. Uit de slavernij. En dan gaan ze een lange woestijnreis maken op weg naar het beloofde land. En onderweg in de woestijn, waar niks is om te eten en te drinken, worden ze wonderlijk gevoed door God. Er komt manna uit de hemel. Daar kunnen ze brood van bakken. En er komen vogels langs, van die kwakkels, weet je wel. En het vlees daarvan kunnen ze eten. Bij Lucas kom je dat vaker tegen. Dat hoofdmomenten uit de geschiedenis van het volk Israël op een of andere manier terugkeren in de weg die Jezus gaat. Denk maar aan de wonderlijke geboorte, de vlucht naar Egypte, de terugkeer naar het beloofde land. Denk ook aan de beproevingen van Israël in de woestijn en de ontmoeting van Mozes op de berg met God. Nou, een eindje verderop in Lucas 9 vind je ook weer iets daarvan terugkeren. Dat Jezus boven op die berg God ontmoet. Die verbindingslijnen dwars door de Bijbel heen laten zien dat Jezus doet wat Israël niet lukte. En dat is heel bijzonder, want soms wordt Israël in het Oude Testament ook genoemd zoon van God. Wonderlijk geboren uit een kinderloos echtpaar. Abraham en Sarah, wonderlijk bevrijd uit Egypte, zodat God kan zeggen, ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Wonderlijk naar het beloofde land geleid. Maar eerlijk is eerlijk. Heel vaak falen ze voor de test. Heel vaak dwalen ze bij God vandaan, ondanks alle zegeningen die ze ontvangen. Als je het er nog eens op naleest, die boeken van Exodus en Numeri, dan zeg je wat een wantrouwen tegen de Heere God. Als ze boos keer op keer maar roepen dat ze het in Egypte beter hadden dan met God in de woestijn. Wat een opstand tegen God als ze hem niet meer willen volgen of als ze het gouden kalf gaan aanbidden als hun God. Wat hebben ze al teleurgesteld met hun ongeloof. Maar bij Jezus is dat anders. Hij is ook zoon van God, maar op een hele andere manier. Hij is de gehoorzame zoon die gaat op de weg die de Vader hem wijst. En zo zie je in Lucas 9 Jezus als de gehoorzame zoon van God. En hij is druk bezig om de mensen te vertellen over het koninkrijk van God. Je ziet hem bezig als een herder die de dwalende schapen terugbrengt bij de Here. En hij is bezig om ze te leren vertrouwen op God. Hij geneest hun opstand, hun zonde, hun wantrouwen. Hij leert ze wandelen op de weg van geloof en vertrouwen, waar hij zelf voor opgaat en mensen aan hem verbonden mogen zijn. En nou zet ik er even een streep onder. Zo is God dus. Zo leer je hem kennen uit de Bijbel, als een goede herder. Jezus zegt toch, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Nou kijk dan, zie dan hoe hij dat doet. Maar ineens is daar een praktisch probleem. De dag loopt ten einde, er moet nog gegeten worden. Maar er is daar niks in die woestijnplaats. En hoe moet dat nou? De leerlingen van Jezus komen naar hem toe en ze hebben het probleem al gezien. En ze hebben het in hun gedachten ook al opgelost. Heer Jezus, stuur die mensen nou weg. Dan hebben ze nog tijd om misschien hier of daar nog wat brood te kopen onderweg. Maar Jezus gaat niet mee in die oplossing. Hij is de goede herder die de schapen niet verstrooit, maar bijeenbrengt en heel goed voor hen zorgt. Hij gaat ze geven wat ze nodig hebben. Een beetje brood en vis wat tevoorschijn komt, dat wordt in de handen van Jezus tot een groot wonder waar ze allemaal van kunnen eten. Wat een bijzonder moment. Die duizenden mensen daar in de wildernis, die ontdekken iets van het geheim wie Jezus is, wie God is. De goede herder. Jezus, de echte zoon van God. Ze ervaren dat aan den lijve. Het is alsof ze terug zijn in de tijd dat God zijn volk door de woestijn leidde naar het beloofde land. Want in de woestijn van nu is God bij hen in de persoon van Jezus. En hij zorgt voor hen zoals niemand anders dat kan. Het is dan ook niet zo heel vreemd dat vlak hierna in Lucas 9 vers 18 tot 20 de discipelen met Petrus voorop gaan beleiden. U bent het, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Heer Jezus, u bent de Messias vanuit de hemel gezonden, want dat kunnen we aan alles zien. Even weer terugkoppelen. Zo brengen dus die grote lijnen uit de Bijbel in beeld wie God is. Specifiek door naar Jezus te kijken, naar hem te luisteren, te zien wat hij doet, te horen wat hij zegt. En dan mag je zelf ontdekken, als je zijn woorden en zijn daden biddend gaat zien in het licht van de Bijbelse boodschap. Daarom is het dus zo belangrijk om onze kinderen en jonge mensen vertrouwd te maken met wat er in de Bijbel staat. Om mensen van buitenaf vertrouwd te maken met wat er in de Bijbel staat. Daarom vinden we het belangrijk om onze kinderen naar een school te sturen die de christelijke opvoeding ondersteunt. Om naar de kerk te gaan, om er met elkaar in allerlei verbanden over te praten. Want dan wordt dat woord, wordt iedere keer aan je hart gebracht. Het wordt verkondigd, het wordt uitgelegd. Je krijgt er meer zicht op. En daar mag je grote verwachtingen van hebben. Want zo wil God ons laten ontdekken. Ons die bij een kerk horen, anderen die van buitenaf van harte welkom zijn. Zo wil God ons laten ontdekken wie hij is. En wat een wonder. Als jij dat ook ziet. En daarom nu naar dat tweede, dat meer persoonlijke element. Want dat kun je in Lucas 9 duidelijk terugherkennen. Bij mijzelf kwam dat heel erg binnen, bij de opdracht van Jezus in de tekst. Geef gij hun te eten. Dan moet je toch zien, dat is toch een heel vreemd moment. De discipelen zien het probleem dat er niet genoeg te eten is voor al die duizenden mensen. Ze hebben er tenminste oog voor, dat is al iets. En ze zien het ook al fout gaan en ze grijpen ook nog op tijd in. En in plek van dat ze een complimentje krijgen, goed gedaan jongens, zegt Jezus tegen hen, geef gij hen te eten. Dat kan toch helemaal niet. Waar moet voor al die mensen nou eten vandaan komen? Ze hebben 5 broden en 2 visjes. En het lukt natuurlijk nooit meer om op tijd nog overal voedsel vandaan te gaan halen. Gaat veel te lang duren, is veel te kostbaar. Waarom zegt Jezus dat dan? Geef gij hun te eten. Laat die woorden ook eens persoonlijk naar je toe komen. Zoals ze ook persoonlijk op de discipelen zijn afgekomen. Geef gij hen te eten. Toen ik in mijn eerste gemeente begon, kwamen die woorden van Jezus ook een keer heel persoonlijk op mij af. Toen ik vlak voor de preekstoel stond en de dienst verder zou gaan leiden. Die woorden kwamen bij mij naar binnen. Geef gij ze nou eens te eten. Jij, die mensen die daar voor je zitten, geef jij ze nou eens brood voor hun hart. Geef jij ze nou eens troost en bemoediging, genade, vergeving. Geef jij ze nou eens uitzicht in gebrokenheid en ziekte en raadsels in hun leven. Geef jij ze nou eens zekerheid in hun angst en twijfel. Geef ze nou eens iets te zien, een glimp van God, het grote licht in het duister van hun leven. En ik besefte meteen, maar dat kan ik helemaal niet. Geef gij ze te eten. Dat kan ook zijn, geef jij ze nou eens een christelijke opvoeding, die kinderen van je gezin. Kijk ze eens aan en besef hoeveel je van ze houdt en bedenk dan, hoe ga jij ze in een onchristelijke wereld een christelijke opvoeding geven. Geef gij ze te eten, die lijn die kun je op allerlei verschillende manieren naar je eigen leven doortrekken. Laat jij nou in je huwelijk eens zien hoe mannen en vrouwen in het licht van Christus met elkaar omgaan. Maak het nou eens concreet en praktisch wat het leven met de Here in een mensenleven doet. Laat het nou eens zien. Vertel jij je klasgenoten nou eens wie God is voor jou. Laat jij je collega's nou eens zien waarom je zoveel troost en kracht haalt uit het geloof. Geef gij hen te eten. Laten jullie het maar zien, mensen van de kerk, wie God is in de wereld van vandaag. Met zijn oorlog en ziekte, zijn criminaliteit en onrecht. Zijn harde liefdeloosheid en vaak botte onbegrip. Ik hoop dat je je ervoor openstelt om daar iets van mee te krijgen. Want als je die woorden echt op jezelf laat afkomen, dan ga je iets voelen van het enorme gewicht ervan. En je kunt het natuurlijk ook een beetje makkelijk van je afschuiven. Zo van, ja, dat kunnen wij toch niet, dus gaan we ons daar ook maar niet druk om maken. Maar dat is toch te simpel. Want Jezus weet natuurlijk als geen ander dat zijn discipelen nooit genoeg brood en vis bij elkaar kunnen krijgen voor al die mensen om hen heen. En Jezus weet heus wel dat hij straks het wonder gaat doen om die mensen genoeg te eten te geven. En toch legt hij eerst die verantwoordelijkheid bij zijn leerlingen. Geef gij hen te eten. Hij weet dat ze het niet kunnen. En toch wil hij dat ze voelen, ervaren wat het is om er verantwoordelijk voor te zijn. Waarom? Waarom? Omdat ze leerlingen zijn. En er komt een tijd dat ze straks apostel moeten zijn. En dan worden ze geroepen om het werk van de Heer Jezus voort te zetten in deze wereld. Maar hoe ga je dat doen als Jezus in de hemel is? Dan sta je er toch mooi alleen voor. En hoe gaat dat nou lukken met die grote opdracht? Ga, onderwijs alle volken en doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Zie je? Als Jezus naar de hemel gaat en de leerlingen als apostelen met de grote opdracht de wereld ingestuurd worden, dan hebben ze heel hard nodig die geestelijke les van die 5 broden en 2 visjes. Al die keren dat het later voelt alsof ze er alleen voor staan, mogen ze denken aan de woorden van Jezus: geef gij hun te eten. Want toen voelde het ook alsof het helemaal alleen van hen af zou hangen. En toen hebben ze ook ervaren dat het volstrekt hopeloos is als je er alleen voor staat. Want dan kom je geen stap verder op de weg van het geloof. Geef gij ze te eten. Geef jij ze een christelijke opvoeding. Leer jij de mensen om je heen wie God is. Ga zo maar door. Het wordt niks als je het alleen zelf moet doen. Als het alleen van jou en mij moet afhangen. Waarom vindt de Heer Jezus het dan zo belangrijk dat zijn leerlingen van toen en van nu ervaren dat ze zonder hem niets kunnen doen? Er staat niet met zoveel woorden genoemd in Lucas 9. Ik kan in deze preek ook niet vanuit heel de Bijbel van allerlei stukken met u gaan behandelen waar je de lijnen van het antwoord kan vinden. Daarom vat ik het maar kort samen in 2 woorden. Het gaat 1 om afhankelijkheid en 2 om vertrouwen. En dan mag je denken aan dat mooie voorbeeld wat de Heer Jezus geeft in Johannes 15. Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok. En wie in hem gelooft, is als een rank aan de wijnstok verbonden. Nou, daar komt het op aan. Op die levende verbinding van geloof en hoop en liefde met Jezus. Dat maakt dat je ook afhankelijk durft te zijn van Jezus. Dat maakt dat je ook daadwerkelijk gaat vertrouwen op hem, zijn woorden, zijn leiding in je leven. Dat maakt ook dat je er niet op de makkelijkste manier van afmaakt, van de verantwoordelijkheden die God in je leven neerlegt. Van de omgang met elkaar in je relatie, in je gezin, van de opvoeding van je kinderen, van het getuigenis van jezelf en deze gemeente in de wereld. Je kruipt niet weg voor het volle gewicht ervan. Maar gelukkig leert Jezus wel een superbelangrijke les met die 5 broden en 2 vissen. Want ook al voelt het soms wel eens zo dat je het alleen moet doen, gelukkig is de werkelijkheid heel anders. Jij mag jouw kleine gave leggen in de grote handen van de Heiland. Kijk, en dan gebeuren er wonderen. Wat wordt het in 1 keer allemaal verrassend anders als die 5 broden en 2 vissen aan Jezus worden gegeven? Als een trouwe huisvader zorgt hij dat mensen in groepen gaan zitten, zodat je niet opgaat in de massa. Hij kijkt op naar de hemel, hij bidt om een zegen. En dan begint hij eenvoudig uit te delen. En hij houdt niet meer op totdat iedereen genoeg heeft en er zelfs nog over is. En weer onderstreep ik. Zo laat Jezus zien wie God is. Hij is de God die zorgt, zelfs in de woestijn. En daar mogen de apostelen later aan terugdenken. Als zij in de woestijn van een heidense wereld het evangelie gaan brengen. Zij mogen met het kleine van hun stem, hun talenten, hun rondreizen, die kleine dingen van hun mogen ze in de grote handen van Jezus geven. En koning Jezus zegent vanuit de hemel. Hij maakt het kleine wat mensen hem in handen geven tot een grote zegen in zijn koninkrijk, door zijn woord en geest. En zo gaat het evangelie als een kostbare zegen de hele wereld over. En het heeft zelfs ook ons in deze tijd bereikt. Nee, de tv en de social media staan er niet vol van. En je kunt er ook geen jackpot of een lotto mee winnen. Maar als die geestelijke lessen van 5 broden en 2 vissen je nou eens gigantisch helpen. Bij het opvoeden van je kinderen. Bij het omgaan met elkaar in persoonlijke relaties en in grotere verbanden. Als het je nou eens verder helpt in gesprekken van hart tot hart met de mensen om je heen. Als jouw klasgenoten nou eens van geluk mogen spreken dat er een christen in de klas zit. Als jouw collega's nou eens blij mogen zijn dat jij naar de kerk gaat. Als ze in de buurt nou eens erop kunnen rekenen op jou. Als ze merken in een geseculariseerde wereld hoe waardevol het is dat er nog christenen zijn. Ja, hoe dan? Maakt dat eens een beetje praktisch, dominee? Nou ja, dat wij onze gaven en talenten als kleine broodjes en visjes in de handen van de Heer Jezus leggen. Dat we het gewoon heel eerlijk tegen de Heere God zeggen. Ja, dat kan ik natuurlijk niet uit mezelf. Mijn kind het geloof bijbrengen? Nee, dat gaat niet. In mijn gezin, bij ons in de buurt, op school, op mijn werk, als er voorbeeldig christen leven. Poeh, dat weet ik niet hoor. Maar Heer Jezus, als u mijn kleine leven nou eens in uw grote handen neemt, dan wordt het anders. Dan gebeuren er wonderen. Heel de Bijbel staat er vol mee. En heel mijn leven wordt er vol mee, als ik maar een klein rankje mag zijn, verbonden aan de wijnstok. Bid het maar in je leven, in je hart. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En als jouw handen dan leeg zijn omdat je zoveel uitgedeeld hebt, dan mag je iedere keer weer terugkeren bij de bron. Jezus, die raakt nooit op. Net zo vaak als nodig is, mag je bij hem komen. En weet dan dat het werk van de Heilige Geest is. Om de schatten die Jezus verdiend heeft met zijn volbrachte werk, om ze uit Christus te nemen en ze in ons leven uit te delen, in handen te geven. Zodat je er wat mee kunt in jouw leven. En daar kom je nooit tekort. De discipelen en wij, we voelen onze onmacht als Jezus zegt, geef gij ze te eten. En we voelen grote vreugde als Jezus laat zien, maar ik doe dat. Ik doe het wonder. En in wat voor woestijn u of jij ooit terechtkomt, het zal voor mij nooit onmogelijk zijn om voor jou te zorgen. Wat heerlijk als God zich zo aan ons allemaal bekend maakt, laat zien wie hij is. Dat geeft je toch moed en vertrouwen om de weg van het leven te gaan achter de Heer Jezus aan. Zeker, dat is een wonder en het heeft ook iets van een avontuur. Niet dat het nou nooit eens dan spannend wordt of dat er nooit eens verdrietige momenten zullen zijn. Maar je mag één ding zeker weten, dat je er nooit alleen voor staat. Praat daarover met elkaar. Leef het voor aan elkaar en ervaar het zelf. Wat een overvloed van genade is er te vinden in de wijnstok. Die zijn sappen de levende ranken instuurt, zodat ze vrucht zullen dragen. Wat een oproep en een belofte voor ons allemaal, om zo te mogen leven achter Christus aan. Dat vraagt om een houding van nederigheid en ontvankelijkheid. Om open te staan voor wat God elke dag in mijn lege handen neer wil leggen. Maar dan geeft het ook moed en vertrouwen. Wat is dat geweldig. Als dat nou maar eens heel diep in je hart zakt. Als je dat nou voor altijd meeneemt. Hoe groot zijt gij. Wat een wonderlijke God hebben wij. Als we nou altijd maar bedenken. Als hij met mij is. Nou ja, dan kan het toch niet fout gaan. Dat zie je toch gebeuren. En dat mag persoonlijk in je leven een plek hebben. Als je ziet op wie Christus is, ook voor jou. Amen. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God in de hemel, we danken u hartelijk dat u uw woord openvouwt, iedere keer weer opnieuw, om ons te laten zien wie u werkelijk bent en om dat ook heel persoonlijk te maken. Mag dat meegaan in ons leven, als een bemoediging, als een vertroosting, maar ook als een aansporing om te getuigen wie u werkelijk bent, dat het ons hart mag vervullen met vreugde, met troost en kracht. Dat we zo ook iets hebben om het erover te hebben met anderen. Laat zo, Heere, de zegen van de omgang met u ons leven mogen vervullen. We mogen u samen hartelijk danken voor de geboorte van Aaron van der Leden. Wat is het bijzonder als u nieuw leven geeft in een gezin. En dan mogen de vader en moeder er dankbaar omheen staan. Petra en Marco. En ook de andere kinderen van het gezin. En ook verdere familie. En dan is ons gebed, mag ook voor dit kind, Aaron, u de God van zijn leven zijn. We danken u met zuster Huizer dat ze uit het ziekenhuis terug mocht keren. U weet wat dat met mensen doet. Zeker ook als we wat ouder worden en daardoor allerlei beperkingen of moeite krijgen en dan naar het ziekenhuis moeten gaan. Wat fijn dat u haar daar wilde nabij zijn en haar wilde zegenen. Wilt u, Heere, ook de komende tijd bij haar zijn, dat ze mag aansterken en dat ze ook mag ervaren dat u er voor haar bent, samen met degene die haar in liefde omringen. Wij bidden u voor zuster Attie Visser en ook haar familie. U weet van de lege plaats die in hun familie is gevallen. Wat fijn dat ze ervan mogen getuigen. Dat de broer van Attie, dat haar schoonzus bij u mag zijn. Maar de lege plaats, die voelen zij. Wilt u hen daarin vertroosten en zeer nabij zijn? Samen willen we u ook bidden voor Jaap en Leanne Putters, als ze met hun kinderen vertrekken naar Indonesië en zich verder willen voorbereiden op het werk wat ze op hun hart hebben gekregen van u, wilt u ook hen daarin laten merken dat u de weg voorspoedig maakt, dat u hen zegent om hen ook weer tot zegen te stellen. Wilt u niet alleen bij degenen die met name genoemd zijn, maar met ons allen zijn in de omstandigheden van ons leven. Zoekt u degene op die zich eenzaam voelen. Wilt u bij hen zijn met uw troost die verdriet en moeite of strijd ervaren in hun hart? Wilt u, Heere God, ook die mensen opzoeken die zich misschien wel op een manier heel erg verlaten voelen door u, of zich zo alleen voelen zonder u? Laat het zo zijn dat het licht van uw woord ook hun harten weet te bereiken. Want we hebben het vanmorgen weer gehoord. U bent de God die wonderen doet. Wilt u dat waarmaken in het leven van een ieder van ons? Wil deze zondag ook verder met ons zijn? Laat het ook goed zijn als we vanmiddag samen met de andere gemeenten weer onder uw woord mogen verkeren. Laat uw trouw en uw genade er ook dan voor ons zijn. En gedenk ons zo in alle opzichten. Neem onze dank aan voor al het goede en hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. Laten we tot slot nog zingen lied 427, daarvan het vijfde vers. Laat hem besturen, waken, het is wijsheid wat hij doet. Ontvang de zegen van de Heere onze God, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.